Gemeente, in deze laatste zondagse dienst van het oude jaar slaan wij de laatste bladzij op van het laatste Bijbelboek. De schriftlezing vindt u in Openbaring 22 en daarvan de versen 6 tot en met 21.
En hij, de engel, zeide tot mij: deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft een engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden ter profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij: zie, dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, der profeten, en dergenen die de woorden deze boeks bewaren. Aanbid God. En hij zeide tot mij: verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet, en die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastiglijk en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen: kom. En die het hoort zeggen: kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Gemeente, met de hulp des Heeren mag ik u vanmiddag het woord bedienen zoals dat tot ons komt uit het gelezen schriftgedeelte, Openbaring 22... Tekstwoorden vindt u in het 11e en het 12e vers. Openbaring 22, 11 en 12. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En ziet, ik kom haastiglijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Een gemeente, vroeger hing die in het huis waar ik opgroeide, aan de muur in de gang. Die bekende grote plaat van de brede en de smalle weg. Misschien zijn er ook wel verschillenden onder ons die hem nog steeds ergens bij hen thuis hebben hangen. plaat waar zoveel op te zien is, dat ik als kind daar ook heel lang gefascineerd bij kon staan kijken, om al die details in je op te nemen, wat er vooraan beneden op die plaat gebeurde, wat vervolgens zich op de ene en de andere weg links en rechts afspeelde, ook datgene waarvan je dan zag waar het uiteindelijk allemaal op uit zou lopen, om het zo te zeggen eeuwig wel of eeuwig wee. Maar het was een plaat, en misschien hebben de kinderen dat nu nog wel, je kan er soms heel lang naar staren. Wat een boodschap. De twee wegen, de brede en de smalle weg. En natuurlijk, mensen hebben in de loop van de jaren, die plaat is meen ik al 150 jaar oud of misschien nogal ouder, hebben ze wel bepaalde opmerkingen gemaakt. Het is ook lang niet meer up-to-date, tenminste de eerste versie die de bekendste is. Er zijn later wel nieuwere versies van gemaakt. En je zou ook wel bepaalde kritiekpunten kunnen hebben. Bijvoorbeeld over dat pleintje vooraan, weet je wel. Voordat je dan die brede en die enge poort ziet waar mensen doorheen gaan. Als je heel eerlijk bent, moet je immers zeggen, een mens heeft van tevoren niet eens meer een keus te maken. Maar we lopen van nature al op die brede weg. En we moeten door genade via die enge poort op die andere weg terechtgebracht worden. Maar wat je ook allemaal aan opmerkingen kunt maken, de boodschap is in ieder geval glashelder. En ook aangrijpend. En ook aansporend. Zoals de heiland dat zelf in het laatste hoofdstuk van de bergrede gezegd heeft. Gaat in door de enge poort. Waarom klinkt dat zo aangrijpend en zo aansporend? Dat heeft onder andere te maken met wat mij vroeger toen ook ineens opviel op die tekening. Niet alleen die twee wegen, maar ook dat wat ertussen zit. Een kloof die in het begin vlak achter die twee poorten niet eens zo erg opvalt, maar naarmate je meer naar boven kijkt, begint dat wel steeds meer op te vallen. Die kloof die breder wordt en die ook dieper wordt en uiteindelijk voor iedereen duidelijk is, dat is een onoverbrugbare kloof. En ik weet niet of u het in de gaten had toen ik de tekst voorlas, maar als je naar vers 11 kijkt, waar onze tekst mee begint, dan wordt eigenlijk daar in een aantal bewoordingen die kloof van die plaat voor ons uitgelegd. En ik dacht dat het nuttig zou zijn, nu wij op de laatste zondag van 2024 zijn aangeland, om daar eens op te letten. Niet alleen maar hoe dat afloopt, maar juist ook hoe zich dat in de loop van de tijd ook in ieder mensenleven ontwikkelt en hoe je dat ook in onze samenleving ziet ontwikkelen. Want daar zit dus voortgang in. En hopelijk zet het ons stil bij de vraag, op welke weg loop ik? En met welk doel ben ik ook dit jaar onderweg geweest? Gemeente, wij gaan samen naar Gods woord luisteren onder het thema de grote scheiding. Allereerst het ontstaan van die scheiding. In de tweede plaats de ontwikkeling van die scheiding. En in de derde plaats de ontknoping van die scheiding. De grote scheiding. Ontstaan, ontwikkeling, ontknoping. Nou, ik zei het net al, meen ik, toen ik de schriftlezing aankondigde. Wij hebben de laatste bladzijde van de Bijbel voor ons. En als je een boek gelezen hebt, jongens en meisjes, en je hebt de laatste bladzijde voor je, en je leest de laatste regels, dan heeft de schrijver alles gezegd wat hij wou zeggen. Dan heb je als lezer alles gelezen wat je moet weten. Als het een spannend boek was met een bepaald geheim daarin, waarvan je dacht, hoe zou dat nou zitten? Dan heb je dan inmiddels ook begrepen hoe het in elkaar zat. Dat is dan op die laatste bladzijde helemaal duidelijk geworden. Nou, zo is het met de Bijbel ook, gemeente. Nu we deze pagina voor ons hebben, mag je dus zeggen, nu is alles gezegd van datgene wat God aan u en mij kwijt wilde. Wat hij nodig vond om ons te laten weten, zullen we getroost leven en zalig sterven. Wat we over onszelf moeten weten, wat wij over God moeten weten, wat we over Christus moeten weten. Degene die God en mens bij elkaar brengt, die volkomen verzoening heeft aangebracht, zelfs voor de grootste der zondaren. Zijn werk is uitgestald, de komst van zijn geest is gemeld, degene die dat werk wil gaan toepassen aan de harten van zondaren. De oproep heeft geklonken. In Oud en Nieuw Testament, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? De nodiging heeft geklonken. Geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden. De aansporing heeft geklonken. Zoek en jaag naar de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. En de bedreiging heeft geklonken. Wie zich niet bekeert, wie in ongeloof op een afstand blijft, die zal zeker verloren gaan. Maar alles en alles wat wij moeten weten, weten we nu. Daar komt dan na Openbaring 22 vers 21 niets meer bij. Al heb je ook vandaag mensen die dat misschien op een andere manier zien. En die soms van zichzelf kunnen zeggen, ik ben zo geestelijk en ik word zo kennelijk door de Heilige Geest geleid, dat de Heilige Geest mij wel iets nieuws heeft laten zien wat we nog niet wisten. Gelooft u het maar niet. Vers 18, 19 is daarover glashelder. En dat gaat echt niet alleen maar over de inhoud van het laatste Bijbelboek, maar dat gaat over heel de schrift. Doe er niks aan af. En doe er niets aan toe met datgene wat u tot nu toe hebt kunnen lezen. Kunt u het doen? Mag u het doen? En moet u het doen? Tot aan de dag van de wederkomst krijgen we er niets nieuws bij, gemeente. Maar die dag van de wederkomst is dus het enige nieuwe wat we nog te verwachten hebben. En dat wordt in onze schriftlezing trouwens op een hele indringende manier ons bijgebracht. Heeft u gemerkt in de loop van wat de ouderling voorlas, dat tot 3 maal toe wij de stem van de Heere Jezus hoorden klinken en dat die stem 3 keer hetzelfde gezegd heeft. Vers 7, vers 12 en vers 20. Ik kom haastiglijk. Het staat er in het Grieks zo dat je mag zeggen dat komen, dat is niet iets wat hij dan op een bepaald moment gaat doen en dan ineens komt hij op ons af. Nee, dat is in feite iets wat al bezig is. Wat een gedachte trouwens, gemeente. Ook in de 12 maanden die nou bijna weer voltooid zijn, is de Heere Jezus 12 maanden bezig geweest om naar ons toe te komen. Wij hebben een bepaalde route afgelegd. Wij mensen zijn op reis, nietwaar? Maar wij komen iedere keer van 2 kanten dichter bij elkaar. Vandaar dat het niet overdreven is, al wordt daar natuurlijk al jaren de spot mee gedreven, dat Jezus erbij zegt, ik kom haastiglijk. En daar wordt niet alleen door de wereld mee gespot. Kan ook wel eens strijd en aanvechting geven in het leven van een kind van God. Die heeft leren nabidden wat het slot van dit hoofdstuk bidt. Ja, Heere Jezus, kom alstublieft, kom spoedig. Ook om een eind te maken aan een leven waarin voortdurend de zonde opspeelt en waarin onrecht en ongerechtigheid aan de orde van de dag is. Maak een eind aan deze gebroken bedeling. Maar hij is onderweg, gemeente. Hij komt eraan, staat er eigenlijk. Ik ben onderweg. En natuurlijk, er moet intussen nog van alles gebeuren. Er wordt dus nog gepreekt terwijl hij onderweg is. En daar is deze dienst ook een voorbeeld van. Er moeten nog mensen toegebracht worden. Dat mag ook tot bemoediging gezegd worden van degene die er nog mee worstelen. En die zeggen, zou het nog kunnen? Nou, dat feit dat er nog gepreekt wordt, zegt, het kan nog. Als het getal van Gods kinderen vol zou zijn, werd er geen kerkdienst meer gehouden. Er moet nog van alles gebeuren wat in dat Bijbelboek Openbaring ons beschreven staat aan oordelen en verdrukking en gerichten. Maar zodra het kan, laat de Heere Jezus Psalm 98 vers 4 in vervulling gaan. Als Hij komt om de aarde te richten. Ik zei, terwijl hij onderweg is, moet er van alles nog gebeuren. Maar onze tekst geeft daar dus ook een voorbeeld van. En ik wil u uitnodigen om eerst maar eens heel goed te letten op dat 11e vers. Heeft u gezien dat daarin eigenlijk sprake is van een proces? Iets wat voortgaat, wat zich ontwikkelt. En dan moet je zeggen, ja, het is eigenlijk een dubbel proces, want er worden twee tegengestelde bewegingen getekend die gelijk opgaan en die allebei voortgang kennen. Aan de ene kant is er een volk dat steeds meer geoefend wordt in het leven van de heiligmaking. De bruid die door genade ziet dat het erop aankomt dat ze zich mooi maakt voor de ontmoeting met haar bruidegom. En aan de andere kant een proces van voortgaande vervuiling. En wat mij dan zo aangrijpt, gemeente, dat is dat die twee kanten van vers 11... Daarom kwam ik ook eigenlijk bij die plaat uit en met die kloof en zo. Maar dat in de tekst, in de grondtekst, die twee kanten eigenlijk op dezelfde manier beschreven worden. Kijk, dat er tegen de kinderen van God gezegd wordt, als je nou rechtvaardig mag zijn en je bent door het bloed van de Heere Jezus van je schuld bevrijd, laat dat dan steeds meer zien. Doe dat ook uitkomen door rechtvaardige dingen te doen en niet onrechtvaardige dingen, dat snap ik. En dat er dan gezegd wordt, en als je nou iets mag kennen van de heiligmaking, dat God je apart gezet heeft en dat hij je in beginsel een ander leven gegeven heeft. Laat dat er ook steeds meer uitkomen en bid of je ook voortgang mag zien in dat geheiligd worden, dat snap ik ook. Maar dat andere, het staat er met dezelfde werkwoordsvormen gemeend. Aansporend, aandringend. Die onrecht doet, laat die nog meer onrecht doen. Die vuil is, laat die nog vuiler worden. Vind je dat niet aangrijpend? Dat de eindtijd, waarvan wij toch samen beseffen dat we langzaam maar zeker onze tijd die trekken zien krijgen, dat die eindtijd ook een proces zal laten zien dat steeds meer het karakter krijgt van verharding. God die niet alleen maar laat weten dat hij torent over de zonde en dat hij ook straffen kan uitdelen over de zonde. Daar is een God die leeft en die op deze aarde vonnis geeft. Nou, dat is al erg als je daarmee te maken krijgt. Maar weet je wat nog een slag erger is? God die op een gegeven moment tegen een zondaar en tegen een hele samenleving kan zeggen, als jullie dan echt niet willen, ga je gang dan maar. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met wat zich soms in gezinnen afspeelt. Kijk, als ouders dan kinderen hebben die wegen gaan die ze niet willen en dat ze steeds moeten waarschuwen, dan krijg je een gespannen situatie in een gezin. En dan is het niet fijn, hè, dat er iedere keer gediscussieerd moet worden en gewaarschuwd moet worden. En dat iedere keer moeder of vader moeten zeggen, stop daar nou eens mee en doe dat nou niet. Want het is niet goed voor je. De Heere wil het ook niet. Maar dat dat moment kan komen, dat die ouders te lange lessen zeggen, nou, dan moet je dan maar zien wat er van komt ook. Ga dan je gang maar als je zo graag wil. Dat is nog minstens zo aangrijpend gemeend. En ik merk uit de toon van onze tekst dat er bij God ook een moment aan kan komen dat hij dat zegt. Niet binnen 24 uur, u moet geen gedachte van God hebben dat hij mensen zomaar laat gaan. We hebben vanochtend vanuit Psalm 103 gehoord, we hebben een God die is groot van goedertierenheid en hij is langmoedig. En niemand van ons is zo langmoedig als God met ons is. Maar langmoedig zijn, geduldig zijn, wil niet zeggen dat daar geen eind aan kan komen. Bewijst ons bijvoorbeeld die geschiedenis van die farao uit Egypte, uit de tijd van Mozes. En die kennen de kinderen ook wel. Die man die je in de loop van de 10 plagen, zou je moeten nakijken hoe dat er staat in Exodus. Dat je hem ook een proces ziet doorlopen, waarin hij eerst zelf zijn hakken in het zand zet. En in de loop van die 10 plagen kantelt dat. En wordt uiteindelijk duidelijk, God geeft hem over aan het goeddunken van zijn eigen hart. En dan gaat God hem verharden. Ik weet niet of u die uitspraak kent van C.S. Lewis, de bekende christenapologeet. Hij heeft het een keer heel treffend op deze manier samengevat. Hij zegt, uiteindelijk zijn er maar twee soorten mensen. Je hebt mensen die door genade tegen God leren zeggen, uw wil geschieden. En er zijn mensen, zei Lewis, tegen wie God uiteindelijk zegt, uw wil geschieden. Want u hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. U zegt, dominee, als de preek nou deze kant op gaat vanavond, dan ben ik eigenlijk niet zo blij dat ik naar de kerk gegaan ben. Want nou begin ik een beetje bang te worden. En dat kan toch de bedoeling ook niet zijn van een preek, bangmakerij. Nou, het kan best heilzaam zijn, gemeente. Het kan best heilzaam zijn. Als er nou mensen zouden zijn, jongeren of ouderen, die het ook wel van zichzelf weten op welke weg ze lopen en dat dat de verkeerde weg is, dat je vanavond eens flink schrikt. Als je tot dat type mensen behoort van wie de Puritijnen vroeger zeiden, je hebt een soort kerkgangers, die hebben het eigenlijk in geestelijke zin nodig dat er een keer een bom onder hun kerkbank ontploft. Ze wakker schrikken, omdat ze anders doorslapen. Nee, wij mogen Gods geduld met ons leven niet misbruiken, gemeente. En blijft dus ook niet zo. En daarom zegt de schrift, ook al in het Oude Testament, zo heel indringend, als je zijn stem nou heden hoort, het is vandaag nog genadetijd. Geloof dat heil en troostrijk woord, verhard je niet, maar laat je leiden. En dat kan dus nog. Er is een kloof en die kloof wordt gaandeweg groter, we gaan er straks op letten, maar er is ook bekering mogelijk dat de mens die van nature op de linkerkant van de plaat liep, dat hij door genade op de rechterkant van de plaat terechtkomt. En hoe gaat dat dan? Nou ja, in het begin, in eerste plaats zouden we dus letten op het ontstaan van die grote scheiding. Ja, dan moet de mens eigenlijk terug naar het begin, gemeente. Wil je verder komen in het leven, verder komen in het geestelijk leven, moet je eigenlijk altijd eerst terug naar het begin. Want kijk eens in vers 11, die woorden die daar in de ene kant genoemd worden, het zijn niet van die mooie woorden, vuil en onrecht doen. Maar wil je daar je leven eens naast leggen? Is dat dan ook niet datgene waar de Heilige Geest je op moet gaan wijzen? Hij zegt, ja, dat is dan niet alleen bij mensen die in de krant komen en bij uitgesproken zondaren en mensen die opvallen doordat ze zo ontzettend zichzelf ontgaan. Maar dat is nou ook de werkelijkheid van jouw leven. Om te beginnen, ja, ik begin daar dan toch maar expres bij. bij dat woord vuil. Het wordt als tweede genoemd in de tekst, ziet u dat? Het gaat eerst over onrecht doen en dan gaat het over vuil zijn. En nou ik er van de week nog eens over nadacht, ik dacht ja, in de beleving, als de Heilige Geest je nou gaat leren dat je een zondaar bent, dan gaat dat misschien ook wel zo. Dat het eerste dat hij aan je gaat laten zien, het eerste waar je last van krijgt, dat het een bepaalde zonde is, misschien wel je boezemzonde, iets opvallends, iets waar je helemaal in vast zit en je weet het zelf ook wel, maar dan wordt het tot schuld. Maar dat valt onder dat onrecht doen, iets wat eruit komt en waarvan je zegt, ja dat is iets, daar heb ik inderdaad vergeving voor nodig. En dat zou ik na moeten laten, dat moet in mijn leven anders worden. Daar kan de Heilige Geest een begin mee maken. Ik hoop dat er hier velen zijn die weten wat ik bedoel als ik zeg dat het dan vaak zo gaat, dat de Heilige Geest van dat ene waar het mee begon, het eerste waar je last van kreeg, dat het dan uiteindelijk erop uitdraait dat hij je bij dat tweede gaat bepalen. Ik doe niet alleen ongerechtige dingen. Ik doe niet alleen af en toe eens iets wat niet mag. Er zit een groter probleem achter en dat heeft te maken met mijn hart. En dan gebruik ik maar even een uitdrukking uit een van de psalmen. David noemt dat hart van hem niet voor niets in Psalm 51, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Heb je daar al eens wat van gezien, gemeente? Het gaat niet alleen af en toe eens mis. En niet alleen als de mensen het zien. En niet alleen als iemand er wat van zegt. Of dat je geweten zegt, ja, dat ene moment, die woensdagmorgen, dat ene wat je toen op die vrijdagmiddag gedaan hebt, dat deugt niet. Maar dat het dieper gaat. Ik heb een hartkwaal. Dat is vrucht van mijn val in Adam. Maar inderdaad, dan komt dat andere er dus ook bij. Wie vuil is, laat dat dan ook op zijn tijd zien. De een kan het beter verbergen dan de ander. Maar het komt er wel uit. En dat het uit je hart voortkomt, dat heeft de Heere Jezus natuurlijk een keer duidelijk gezegd, gemeente. Matteüs 15. Uit het hart komen voort. Hou je vast. Boze bedenkingen. Doodslagen. Overspelen. Hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Als je goed luistert naar de stem van de zaligmaker, dan loopt hij daarmee een heel stuk van de 10 geboden langs. Waar komen nou al die overtredingen tegen de 10 geboden uit voort? In gedachten, woorden, werken, in je dromen. Komt dat nou? Dat komt voort uit dat hart wat niet deugt. En als je vanmiddag mag zeggen, ja, ik word toch voor veel dingen bewaard, dominee. En ik heb nog niet in het kompasje gestaan. En mijn naam heeft nog niet in de Telegraaf gestaan. Ik ben voor heel veel kwaad bewaard. Wees er dankbaar voor. Maar je wou toch niet zeggen dat je daarmee een zondeloos mens bent. Nee, datgene wat verderop in vers 11 staat, hè, dat je gerechtvaardigd wordt. Dat begint er dus niet mee dat ik mijzelf blijf rechtvaardigen. U weet dat een mens daar de neiging toe heeft. En dat gaat soms vol automatisch. Hè? Ook als iemand je aanwijst en probeert om je van een of andere fout of zonde te overtuigen. En hij zegt, je hebt iets verkeerd gedaan en dat heb je niet goed gezegd. Dat wij er helemaal geen enkele moeite mee hebben om dan op een of andere manier van ons af te wijzen. Het was door de omstandigheden, het was door die ander, het kwam door mijn opvoeding. Met jezelf rechtvaardigen. Dat je nou het geheim is gemeend om gerechtvaardigd te worden, dat je zelf nou een keer stopt om jezelf te rechtvaardigen. Mag ik het anders zeggen? Mens die bezig is gerechtvaardigd te worden, die gaat God rechtvaardigen. En als je niet weet wat het is, dan zoek je het in je psalmboek op. Psalm 143 zegt bijvoorbeeld hoe dat dan gaat. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vier schaar dagen. Want niemand kan in dat gericht, daar zelfs mijn hart me aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En dan het wonder, gemeente. En daar start dan die grote scheiding. Dan komt het onderscheid openbaar. Dat onderscheid wat er van nature dus niet was. Want er liep van huis uit niemand op de rechterkant van de plaat. En er liep niemand aan de goede kant van de kloof. Maar wanneer begint dat? Als ik me dan aan God moet uitleveren en zeggen, Heere, ik deug niet. En dan de wonderlijke ervaring, God die Christus gezonden heeft om zondaren te rechtvaardigen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Kijk, dan kun je weer aan die plaat denken, via de poort naar het kruis. Dan denk je aan het boek van Bunyan, Christus die bij dat kruis knielt. En daar is de plek dat het pak van zonde van zijn rug afvalt in een diepe afgrond waarin hij het nooit meer terugziet. Of zoals McShane het in het gedicht heeft gezegd waarin hij zijn bekering vertelt. Ik boog me en geloofde. Het is zo eenvoudig, gemeente. Echt, het is zo eenvoudig. Ik boog me, buigen onder een welverdiend oordeel is dat. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Het is prachtig en gemeente, als je het van anderen hoort, maar mag u het zelf ook kennen. Heb je het misschien in de afgelopen 52 zondagen leren kennen? Laten we het daar eens over hebben. Ik zeg nogmaals, en ik heb daar met dominee de Jong ook over gesproken. En ik zeg, ga je geen oudejaarspreek houden, dat is jouw taak. Maar je mag wel terugblikken op die 52 zondagen die je hier geweest bent. Ik hoop dat u gezond genoeg was om ze alle 52 mee te maken. Maar heeft dat woord dat je al die keren mocht horen, heeft dat nou vrucht opgeleverd? Dat iedere keer dan via die dienaar en uiteindelijk via uw nieuwe herder en leraar. En dan vanuit het oude en dan weer eens vanuit het Nieuwe Testament. Elke keer diezelfde boodschap werd gebracht van die ene middelaar, van die twee wegen, van die drie stukken. En het is je ernstig voorgehouden en het is je gunnend aangeboden. Mag je er iets van kennen, gemeente? Je zou je leven er inderdaad dan naast kunnen leggen. Ik blijf nog in vers 11. Als daar iets gezegd wordt over mensen die heilig zijn. Nee, dat zijn niet de zondelozen. Dat zijn niet de mensen die eindelijk kunnen zeggen, nou ik het weet en nou ik het heb, nou kan ik zeggen, ik ben beter dan een ander. Ze voelen zich vaak nog veel anders, misschien wel andersom, nog veel slechter dan voor hun bekering. Want ze zien veel meer, snap je? En hun blik is gescherpt. Maar dat verlangen dat ze hebben. En dat ze weten, ik ben apart gezet. Dat is ook nog dat je heilig bent. Je bent door God apart gezet om aan hem toegewijd te zijn. En er is in je hart een verlangen geboren om dat ook inderdaad te mogen beleven. Heer, neem mijn leven dan en laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Ken je dat dan? Verlangen. Om hem te dienen, om hem lief te hebben en om in dat leven ook te mogen groeien. Want er is een pad af te leggen, gemeente. En dat is, zegt de plaat, ook een smal pad. En dat is bijbels, want dat zegt de Heere Jezus ook. Achter een enge poort ligt een smal pad. En ook in 2024 blijven we in deze kerk zeggen wat we altijd hebben gezegd. Een mens mag komen tot de Heere Jezus zoals die is. En dat is de ruimte van het evangelie. Dan zou je het nog nooit gedurfd hebben. En dan zou je nog niks aan je hele leven hebben kunnen bijspijkeren. Maar je mag vanavond nog komen zoals je bent. Maar niemand die tot hem gekomen is, zal achteraf kunnen zeggen, toen mocht ik blijven zoals ik was. Je mag komen zoals je bent, maar niemand die bij Jezus uitkwam, blijft zoals die is. Nou ja, onder die ene prediking heeft u allemaal gezeten, gemeente. Nogmaals, van welke dominee je dat ook gehoord hebt. Ontdekkend, nodigend, gunnend, ernstig. Maar u weet, hè, hoe de Bijbel het zegt, dat onder één en dezelfde preek en zelfs in één en dezelfde kerkbank er wel een verschillend effect kan worden gezien op die verkondiging. Paulus die kan dat ook zo helder zeggen, hè, als hij in zijn tweede Korinthebrief zegt, die ene prediking van ons, dat was nou voor de ene reuken des levens ten leven. En helaas moeten we zeggen, en toen ging het over dezelfde preek. Reuken des doods ten dode. En dat geeft dus die scheiding. En je moet dan heel eerlijk zeggen, en daar is natuurlijk heel de Bijbel ook helder over. Als er dan sprake komt onder het woord en onder de bediening van het evangelie in het heden van de genade tussen de een of de ander, dan loopt die scheiding echt niet alleen maar tussen de wereld en de kerk. Maar die scheiding loopt dwars door een gemeente heen. En dat er een scheiding is, dat er kloven zijn in de wereld. Ja, dat merkt de wereld zelf natuurlijk ook, gemeente. Ik weet niet of u dat gemerkt hebt. Als je het nieuws bijhoudt, dan kom je daar niet onderuit. Maar een van de trefwoorden, ook van dit jaar, was toch wel, en daar hoefden mensen helemaal niet christelijk voor te zijn, maar hadden ze het over het woord polarisatie. Tussen links en rechts, zeggen ze dan in Den Haag. En tussen rijk en arm. Tussen allerlei godsdiensten, en dat komt ook in de wereld openbaar. Heel veel conflicten hebben een godsdienstige achtergrond. Polarisatie in de mening die mensen hebben over het klimaat en of er nou wel of geen probleem is en hoe je die problemen zou moeten oplossen. Polarisatie, hoe moet je omgaan met vluchtelingen? Hoe moet je aankijken tegen zoiets als Europa? Hoe moet je aankijken tegen die oorlogen die er zijn en die elke keer maar uitbreiden? Hoe moeten die opgelost worden? Gemeente, onze tekst zegt, kijk nou eens verder dan alleen maar datgene wat de NOS je vertelt. En wat de krant je laat lezen. Want je moet achter al die dingen die in de wereld spelen, en ook die tussen wereldrijken zich afspelen, en dat er dan een kloof zichtbaar kan worden tussen die en tussen die. Er zit een ander koninkrijk achter dat alles. Dat koninkrijk is aan het groeien, dat is aan het komen. En die koning van dat koninkrijk is onderweg. Maar naarmate die geest van die koning werkt in deze wereld, zorgt die geest ervoor dat er dus een geestelijke kloof is die steeds groter en steeds breder en dieper wordt. En we gaan daar nog maar eens een keer naar kijken. We blijven nog even in vers 11. Een diep vers hoor. En dan moet je tijdens het volgende stukje van de preek maar goed bedenken, waar sta ik dan eigenlijk als dit allemaal getekend wordt? Datgene wat bezig is zich te ontwikkelen en wat aan het groeien is. En de een gaat die kant op en de ander gaat die andere kant op. Maar waar sta ik dan en waar loop ik dan? Als we dus aan de ene kant iets horen over een groei in ongerechtigheid en onheiligheid. U ziet dat toch ook wel in de samenleving. Nee, dan gaan we niet allemaal klagen en zeggen dat het alleen maar kommer en kwel is. We hebben de Heeren net ook mogen danken voor heel veel goede dingen die hij ons ook in de maatschappij gelaten heeft. Want u bent toch ook dit jaar wel blij geweest dat u niet in Soedan en ook niet in Syrië woonde. En ook niet in Oekraïne. Inmiddels is wel de meerderheid van het Nederlandse volk onkerkelijk. Moeten we van een heel deel van de bevolking zeggen, en God beware onszelf voor die houding, dat het als in het Romeinse Rijk is, leven voor brood en spelen. Een overheid die eigenlijk alleen maar bezig is om financiële sturing te geven waar mogelijk en om op economisch gebied bepaalde maatregelen te nemen. Maar die ons op moreel gebied, als het gaat over wat is er nou goed en wat is er nou kwaad, ons allemaal aan ons lot overlaat. Dat wil zeggen, bepaalde dingen worden juist wel natuurlijk aangemoedigd. Of dat nou via een billboard gaat voor een of andere beurs, met een zondige inhoud, of voor een website waarbij mensen zondige contacten kunnen gaan leggen. Of dat het gaat over het opdringen van de genderideologie. Terwijl aan de andere kant, en dat heeft ook uw verontwaardiging opgeroepen, mensen die in hun eentje staan te bidden bij een abortuskliniek een gevaar zijn voor de openbare orde. En de zondagsschoolpolitie, zou die er komen? Ik moet bij dat soort dingen, gemeente, wel eens denken aan een preek die ik meer dan 40 jaar geleden hoorde van mijn toenmalige dominee. U kent hem allemaal, dominee Westerink. Die toen in die tijd, het was 1981, al een hele geladen opmerking maakte tijdens een preek over Openbaring 13, waarin het gaat over het Rijk van de Antichrist. Waarbij hij deze typering gaf: in het Rijk van de Antichrist zal iedereen de ruimte krijgen om te doen wat hij wil. Maar zal niemand meer de ruimte hebben om niet mee te doen. Achteraf zeg ik profetische woorden. En u moet zo'n uitspraak ook maar houden naast de krantenberichten die u leest. Je mag alles doen wat je wil. Je mag alleen niet zeggen, ik doe niet mee. Want dan ben je een spelbreker. Misschien dat er nou een jongere in de kerk is die zegt, dominee, ik snap wel dat u de zaken in zo'n tekst dan zwart-wit voor wilt stellen en dat het dan ook heel erg op het scherpst van de snede gepreekt wordt. Maar maak u het niet een beetje erg zwart-wit. Als je nou bedenkt wat in deze wereld er dus ook wel goede dingen zijn. En dat ook mensen die helemaal niet naar de kerk gaan en die de Bijbel niet lezen. En regeringen die helemaal seculier zijn. Maar dat ze op hun manier ook de goede dingen zoeken. Ze strijden tegen slavernij en ze strijden tegen klimaatvervuiling. En ze strijden tegen allerlei vormen van onrecht. Ja, dat woord onrecht, dat viel hier ook gemeend. En zonder daar nou iets aan af te doen. Maar als je in onze tekst leest die onrecht doet, dan moet je natuurlijk wel goed blijven bedenken, waar heeft vers 11 het dan over? Onrecht is uiteindelijk niet wat wij onrechtvaardig noemen, maar wat God onrechtvaardig noemt. En daar kan dus in onze tijd ook een kloof tussen groeien. Tussen wat God zonde noemt en wat men in Den Haag zonde noemt. En als wij zien in wat voor tempo die kloof aan het groeien is, gemeente, dan moet je zeggen, er zit wel een hele sterke macht achter die de mensen probeert om een heel snel tempo bij God en bij zijn wetten weg te voeren. Weet u nog wat vanochtend gezegd werd over sommige geesten uit het Rijk van de Duisternis, die niet alleen maar privépersonen verleiden, de kleine verleiders zou je kunnen zeggen, maar dat er van die grote machten zijn, de overheden in de lucht, die hele samenlevingen proberen te beïnvloeden, de tijdgeesten van vandaag. Dat is iets om in de gaten te houden, een tijdgeest die oprukt. Maar dat er ook nog achter kan zitten wat ik net over onze tekst zei. Er kan dus ook een moment aanbreken. En in de eindtijd zal dat ook steeds meer zo zijn. Dat God tegen mensen zegt, ga dan maar. dat hij op een bepaalde manier overgeeft aan een oordeel van verharding. Ernstige dingen, maar het woord spreekt daar wel over. Ik vond ooit in een van de brieven van Paulus aan de gemeente van Thessalonica ook zo'n hele ernstige tekst, dat God in de tijd dat de antichrist zich zal openbaren, de mensen zal laten bevangen met verblinding. God zal, 2 Thessalonicenzen 2 staat dat, meen ik, hij zal een kracht der dwaling zenden, zodat mensen de leugen geloven. Legt u dat even naast al die dingen die je over gender kan zeggen en wat ermee samenhangt. Daar heb ik ook een oordeel in. En om iets dichter bij huis te blijven, soms voelt het ook als een oordeel als je in de kerk en in het kerkverband waar je lid van bent ook iets van een kloof openbaar ziet komen. En dat je tot op synodevergaderingen toe merkt, je snapt elkaar niet meer. Datgene waarvan dan een predikant uit een behoudende gemeente kan zeggen, mensen, wat er gaande is, is aansluiten bij de tijdgeest. Het is alleen maar toegeven aan wat de massa ook al goed vindt. En een ander daar dwars tegenin kan zeggen, volgens mij is dit een nieuwe weg die de Heilige Geest ons wijst. Heb er erg in, gemeente. De kloof groeit. En gelukkig, maar dat is dan ook alleen maar aan genade te danken. En dat zal iedereen die er iets van kennen mag dan ook in zijn leven beamen. Dat is nou alleen maar omdat de Heere me vasthoudt en omdat die geest me er niet voor over heeft. Dat ik meega in die stromen, dat ik verloren ga. Maar dat er ook dat andere proces is. Groei in gerechtigheid en in heiligheid. En dat wordt in onze tekst ook als een aansporing ons voorgehouden. En als je zegt, ja, ik heb weer het gevoel dat het dan zo ernstig gemaakt wordt en dat mensen bang gemaakt worden. Nou, dan is dat dan maar dezelfde bangmakerij als toen de engelen tegen Lot zeiden in Sodom, haast u om uw levens wil, Lot, je moet eruit. Dezelfde ernst waarmee aan het eind van Openbaring, denk aan hoofdstuk 18... de mensen die God vrezen, bij de naderende val van Babel wordt gezegd, gaat uit van haar, mijn volk, gaat uit van haar, opdat ge aan haar zonde geen gemeenschap hebt, opdat ge van haar plagen niet ontvangt. Beseffen we dat, gemeente? Om het ouderwets te zeggen, dat er een ander leven nodig is. En dat het erop aankomt om je te oefenen. Alleen bij dat kruis gestaan te hebben, het is wel het begin. Maar het is natuurlijk niet het enige wat van het geestelijk leven is te zeggen. Denk weer aan de plaat. Na dat kruis is er een hele weg te gaan. Smal pad. Van volgen. Van sterven aan jezelf. Van strijden tegen de zonde. Van bidden om kracht. Van putten uit de bron. Heere, maak mij uw beeld gelijk. Dat is toch hopelijk je gebed als je de Heere mag kennen. En daarin voor te mogen gaan. Ja, soms ongemerkt, gemeente. Want ik zei net al, soms zien ze hun zonden nog beter dan toen ze nog niet bekeerd waren. Maar ongemerkt groeien ze. Terwijl ze zelf misschien denken, het gaat achteruit. Het wordt minder. Ik krimp. En in de hemel zegt God, kijk, daar is er een. Hij bidt vandaag nog intenser dan gisteren. Hij heeft me vandaag nog meer gezocht dan vorige week. Waarom? Steeds afhankelijker van die genade die je alleen maar in de Heere Jezus kunt vinden. En weet je wat het wonderlijk is? Ondanks het feit dat de mens dan met zichzelf zoveel te stellen heeft en dat hij soms het gevoel heeft dat hij alleen maar achteruit boert. Ik heb er toch nog nooit één ontmoet die zei, kan u me de weg terugwijzen naar de enge poort, zodat ik er weer uit kan. Dat ik toch weer op die andere weg terechtkom. Overal in de samenleving spijtoptanten, zoals dat heet. Mensen die het weer anders zouden willen. Onder Gods kinderen heb je er niet één. Maar weet u inmiddels al waar u loopt, gemeente? Gaan we naar het laatste punt van de preek. We moeten ons haasten, want het is al bijna tijd. Maar weet je het nou? Hebben we ook begrepen dat het er dus op aankomt dat je in je leven gaat voorsorteren voor de eeuwigheid? Dat je niet op het laatste moment op je sterfbed, of als de dokter zegt, nou dan moet je maar naar Salem en dan gaat je gezondheid zo achteruit en misschien over een paar maanden, dat je dan pas keuzes moet gaan maken en dat je dan pas moet gaan bidden en dat dan pas het proces van vers 11 in zicht moet komen. Want dat is een kwestie van voorsorteren, gemeente. Denk aan de plaat. Die kloof begint onderaan en die loopt de hele plaat door. Ja, die loopt natuurlijk wel ergens op uit. Vers 12 hadden we er ook bij genomen. Maar wilt u dat ook nog even in rekening brengen? Het gaat wel ergens heen. Deze wereldgeschiedenis is niet eindeloos. En dat weet de wereld zelf ook wel, maar daar hebben ze dan hun eigen gedachten over. Kijk, je persoonlijke geschiedenis, dat eindigt met de dood, zeggen ze dan. Hè? Dood is dood. En hoe het met de wereld af zal lopen, dat eindigt misschien in een kernoorlog of in een klimaatramp. En uiteindelijk, als er dan niks gebeurt, in een supernova. Als de zon ontploft, is het ook over. Nee, zegt de Bijbel. Er is iemand onderweg. Weet je nog? Wij zijn onderweg, die kant op. En hij is van de overkant onderweg. Daarom gaat het toch sneller dan je misschien vandaag in de gaten hebt, want het werkt van twee kanten af. En wat er dan gebeurt op het moment dat hij komt, kijk, daarover vertelt ons eerlijk het 12e vers. Hij is onderweg, hij komt haastig eraan. En als hij dan komt, als mijn reis voorbij is, als ons alle reis erop zit, en dan moet je kijken, waar ben je dan uitgekomen? Maar dan heeft hij wat bij zich. Weet je wat de Heere Jezus niet bij zich heeft op de jongste dag? Hij heeft geen preekstoel bij zich. Op die dag wordt het evangelie niet meer verkondigd, gemeente. Het zal de eerste dag van je leven zijn. Hij zegt, nou kan ik niet meer naar een preek luisteren. Ik zeg dat er maar bij. Ik weet niet of er mensen zijn die het vandaag jammer vinden dat ze twee keer mee moesten naar de kerk. Wees nou blij dat het vandaag nog kan. Want op die dag zul je van alles zien, maar er is nergens meer een preekstoel te zien. Jezus heeft dan ook geen vredesakkoord bij zich met een pen waar je nog je handtekening mee kan schrijven. Dat je zegt, nou ja, ik heb het lang niet gewild, ik heb er lang aan getwijfeld ook, maar nou het er dan toch van komt en nou blijkt het toch waar te zijn, laat ik dan toch maar toestemmen en dan ben ik terug gelukkig toch nog voor het verderf bewaard, want dat is dan ook te laat. Wat heeft hij wel bij zich? Loon. En je moet erop letten dat hij dan er speciaal bij zegt, mijn loon. Dat is een woord wat voor onbekeerden een hele lading heeft. Want als het er nou om gaat dat je op de jongste dag je verdiende loon zult krijgen, dan krijg je dat dus van de Heere Jezus. Waarom? Dat komt vanwege wat in ons leven de grootste zonde is die je kunt begaan. Heb je wel eens over nagedacht wat nou het allerergste is wat je in je leven ooit gedaan hebt? Misschien dat onbekeerden daar helemaal geen goed idee van hebben. Het allerergste wat je in je onbekeerdheid gedaan hebt, is om de Heere Jezus te negeren. Om niet te doen wat er van de Heere Jezus heel de dag tegen je gezegd wordt. Geloof in hem en je wordt zalig. Ongeloof is onze grootste zonde. Als er daarom loon gegeven wordt op dat ongeloof, en dat is dan echt wat je noemt verdiend loon, dan zul je dat van hem krijgen, want tegen wie had je het meest gezondigd? Tegen het evangelie van de zalig maken. Ik ben blij, en Gods kinderen zijn er allemaal blij mee, dat als zij loon in ontvangst nemen, dat die er dan ook van zegt, mijn loon. Want u had toch niet de gedachte, daarvoor heeft u te veel onderwijs van de Heilige Geest gehad. Dat datgene wat je aan het eind van de rit krijgt, dat dat iets is wat je zelf nog verdiend had. En wat je in eigen kracht bij elkaar geschraapt had. Nee, wat er geweest is in je leven. Aan geloof, hoop en liefde. Wat er geweest is aan heiligmaking en strijd tegen het kwaad en groeien in de genade. Dat was allemaal genade. Johannes 1. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Genade voor genade. Genade uit genade. En genade op genade. En dat loon wat dan komt, gemeente, is dus ook nog eens genadeloon. Daarom zingen ze in de hemel allemaal op Psalm 89. Door u alleen. En daarom zitten er in de hemel niet alleen maar Noachs en Abrahams en Samuels en Daniels. Maar daar zit ook Lot. Daar zit ook David. Daar zit Manasse en daar zit Petrus. Het mag gemeend als heerlijk vooruitzicht getekend worden voor wie vanavond zijn naam heeft horen noemen. Al was het dan met veel strijd, maar dat je het toch mocht zeggen. Dat te mogen kennen, gerechtvaardigd en verlangen om geheiligd te worden. Aansporing om op weg naar de ontmoeting met uw koning. Om daarin te volharden. Het is ook nog ter nodiging aan het hart gelegd van degene die de Heere, ondanks alle diensten van dit jaar nog niet kennen. Om dat leven van die pelgrim te mogen kennen. Soms een eenzaam leven. Soms een onbegrepen leven. En ook een hunkerend leven. Maar niet zonder dat die hunkering vervuld zal worden. Want hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de dag van mijn kroning, de dag van mijn koning aan het eind van de krijg. Ik zie soms aan de kimmen het vaderland glimmen, al is het nog nacht. Ik blijf echter aan het lopen. Geloven en hopen geeft ijver en kracht. En wat zou mij hinderen? Ik zie de uurtjes al minderen. Laat werelds gedruis mijn moed niet verslappen. Nog enkele stappen. En dan ben ik thuis. Amen.